Dan kunt u nu gaan luisteren naar de Bijbelstudie van donderdagochtend.
We zullen opnieuw trachten onze aandacht te vestigen op de Efezebrief. En wel het vierde hoofdstuk. U ziet, het gaat maar langzaam. Maar het gaat dan toch in elk geval. En we beginnen bij vers 9 en 10. Hoe ver ik kom, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat ik die brief uitmaak van de week. Vers 9 en 10 is aan de orde van behandeling, zeiden ze vroeger altijd. Uit de catechismus. 9 en 10. Wat betekent dit? Hij is opgevaren, anders dan dat hij ook neergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die neergedaald is, hij is het ook die is opgevaren, ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Even lezen, want het is wel een eenvoudig evangelie, zeggen sommige mensen. Maar hij is opgevaren. En dat is dezelfde die neergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die neergedaald is, hij is het ook die is opgevaren ver boven alle hemelen. Neerdalen en opvaren. Wat is neergedaald? Hij is neergedaald naar de lagere aardse gewesten. Hij die opgevaren is, die is eerst neergedaald. Het woord Gods is neergedaald. Uit hoge hemel daalt gij neer. Wat daalt daar neer? Jezus bestond nog niet. Want hij moest nog geboren worden. En je kunt moeilijk zeggen van een mens die geboren wordt, dat hij er al is. Maar dat woord Gods was er al, van eeuwigheid. En het woord Gods is neergedaald. En dan zit je echt weer in die terminologie van de schrift, toen het vlees werd. Dat is neerdalen. Het woord is vlees geworden. Jezus is geen vlees geworden. Het woord is vlees geworden en droeg de naam van Jezus. Men heeft het de naam van Jezus gegeven. Want anders krijg je de waanzinnige voorstellingen dat Jezus er was. En hij was geen mens. En Jezus is verbonden met de mens. Het is een mensennaam. Hij is een zoon des mensen. Maar het woord Gods dat eeuwig was, dat is vlees geworden. Dat is neergedaald. Zoals de regen neerdaalt, zegt Jesaja. In de natuurlijke wereld. En dat woord Gods is neergedaald uit de mond van God naar de maagd. En wat zei die maagd? Mij geschieden naar uw woord. Heb je het al. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Dus dat woord ging uit de mond van God. En het ging doen wat hem behaagt. En het ging volbrengen waartoe hij het gezonden had. En dat woord werd nu ook door Jezus gepredikt. Want dat woord is vlees geworden. De gedachten Gods zijn gebundeld, samen gebundeld in een mens. Van vlees en bloed. Dus het werd door Jezus onder de mensen gepredikt. Maar, zegt de Canisius vertaling, het was ook in de onderste delen der aarde. Naar de lagere aardse gewesten, in de onderste delen der aarde. De onderste delen der aarde, dat is een oud-testamentisch begrip. We stelden voor dat de aarde ergens op stond. Nou, en als je naar beneden zakte, dan kwam je daar tussen die pilaren terecht. Hè? En men dacht dat er tussen die pilaren wat was. water. Vandaar de afgrond. De zee. Onder de aarde was water. En een ontzaglijk diep water, het duister water. Zo stelde men dat voor. En als je stierf, ging je daar naartoe. Dus als de aarde, door een gat in de aarde, denk maar een koordaat in een bier, om de aarde die werd gescheurd. En ze vielen in die ravijnen. En zo gingen ze levend naar het dodenrijk. Dan heb je de voorstelling in het Oude Testament. In Ezekiel 26 vers 20 staat, in de Statenvertaling, meestal ook precies vertaald, dan zal ik u doen neerdalen met degene die in de kuil neerdalen, tot het oude volk. En ik zal u doen neerleggen in de onderste plaatsen der aarde. Nou, daar heb je nu een oud-testamentische uitspraak van het dodenrijk. Zie de dienstmaagders, heren, mij geschieden naar uw woord. Dus dat woord ging uit de mond van God. En het ging doen wat hem behaagt en het ging volbrengen waartoe hij het gezonderd. En dat woord werd nu ook door Jezus gepredikt. Want dat woord is vlees geworden. De gedachte Gods zijn gebundeld, samen gebundeld in een mens. Van vlees en bloed. Dus het werd door Jezus onder de mensen gepredikt. Maar, zegt de Canisius vertaling, het was ook in de onderste delen der aarde. Naar de lagere aardse gewesten, in de onderste delen der aarde. De onderste delen der aarde, dat is een oud-testamentisch begrip. We stelden voor dat de aarde ergens op stond. Nou, en als je naar beneden zakte, dan kwam je daar tussen die pilaren terecht. Hè? En men dacht dat er tussen die pilaren wat was. Water. Hè? Vandaar de afgrond. Hè? De zee. Onder de aarde was water. En een ontzaglijk diep water, het duister water. Zo stelde men dat voor. En als je stierf, ging je daar naartoe. Dus als de aarde, door een gat in de aarde, denk maar een koordaat in een bier, om de aarde die werd gescheurd. En ze vielen in die ravijnen. En zo gingen ze levend naar het dodenrijk. Dan heb je een voorstelling in het Oude Testament. In Ezekiel 26 vers 20 staat, in de Statenvertaling, meestal ook precies vertaald, dan zal ik u doen neerdalen met degene die in de kuil neerdalen, tot het oude volk. En ik zal u doen neerleggen in de onderste plaatsen der aarde. Nou, daar heb je nu een oud-testamentische uitspraak van het dodenrijk. Je kunt het ook wel opzoeken. Ik zal het nog eens lezen, dan zal ik u doen nederdalen met degene die in de kuil nederdalen, dus met de gestorvenen, tot het oude volk. Want dat is al een oud volkje dat in het dodenrijk zit. Duizenden jaren zijn erbij, die vele duizenden jaren erover toeven. En zal u doen nederliggen in de onderste plaatsen der aarde. Dus de voorstelling was, als je naar beneden gaat, dan ga je naar het dodenrijk, ga je naar boven, dan ga je naar de hemel. Ja. In Ezekiel 31 vers 14 heb je een soortgelijke Joodse formulering. Want wij zijn alle overgegeven ter dood tot het onderste der aarde. Overgegeven aan de dood tot het onderste der aarde. In het midden der mensenkinderen, tot degene die in de kuil nederdalen. Of zoals onze vertaling heeft, die in de roeve nederdalen. Het lichaam van ons onze Heer was in het graf van Jozef van Arimathea, in het rotsgraf, en tegelijkertijd was hij, en dan zit je dus met de nieuwtestamentische voorstelling, naar de innerlijke mens in die afgezonderde wereld waarvan het graf het symbool is. Jezus' lichaam lag in het graf, in het rotsgraf, uitgehouden, in een spelonk, en naar de innerlijke mens was hij dus in die afgezonderde wereld, afgesloten wereld die wij het dodenrijk noemen, waar nooit iemand uit teruggekomen was. Dan misschien enkele tijdelijk, door een opwekking. En dat graf waar hij in lag, was dus het symbool van wat er innerlijk plaatsvond. En als ze iemand in het graf laten zakken, dat wil zeggen, hij zelf verdwijnt in het dodenrijk, tenminste, als hij niet wedergeboren is. Dus Jezus is eerst op aarde, of het woord Gods is eerst op aarde neergedaald. En heeft in Maria zijn werk gedaan. Vandaar dat de Heer een nieuwe schepping was. Tegelijkertijd verbonden met de oude schepping. Door Maria. God had ook een nieuwe schepping kunnen maken, waar wij zijn spreken uit het stof der aarde. Maar dat heeft hij niet gedaan, hij heeft het uit het stof genomen van de schoot van Maria. En daardoor krijg je de continuïteit met de eerste Adam. En dan staat er in 1 Petrus 3 vers 19, zoek het maar eens op. 1 Petrus 3 vers 19. Van de Heer, hij is levend gemaakt naar de geest. Dat wil zeggen dat toen hij stierf, hij weer verenigd werd met de Heilige Geest. Zijn geest, Gods geest, had hem verlaten. Hij had toch gezegd: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat verlaten zijn van God, dat had plaatsgevonden, dat begon in Gethsemane. Want toen kwamen de angsten van de dood over hem. Toen werd hij in de duisternis gebracht. En maar aan het kruis, op het ogenblik dat hij sterft, dat zijn innerlijke mens losgemaakt wordt van zijn lichaam, dan wordt zijn innerlijke mens weer verbonden met de Heilige Geest. Want hij zegt: Vader, in uw handen. En we weten nu langzamerhand wel dat de handen van God zijn geest is. In uw handen beveel ik mijn geest. Dus mijn geest weer verbonden met uw geest. In uw handen. Dat is het beeld, het mooie beeld. Gods geest is een hand waar onze geest ingelegd wordt. Dat is dus wat wij noemen de doop met de geest. Jezus werd weer verbonden met de Heilige Geest. Die geest, Gods geest met onze geest. In welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren toen de langmoedigheid God bleef afwachten in de dagen van Noach. Dus hij is geweest in de gevangenis. En de gevangenis, dat hebben we gisteren al gezegd, dat is het dodenrijk. Dat staat in Openbaring 20 vers 7. De duivel die is in het dodenrijk gebracht, in de afgrond, in de put. De afgrond is meer het onderste van die zee. En dat noemt de Bijbel dan, hij kwam uit de gevangenis. En toen hij uit het dodenrijk gekomen is, toen is hij teruggekeerd naar de aarde. En toen naar de hemel. En hij had dan alles gedaan waartoe dat woord was gezonden. Hij zegt zelf, ik heb het werk voleindigd dat gij mij te doen gegeven hebt. En dan zegt hij, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En hij heeft God de Vader ook verheerlijkt in het dodenrijk, vergis u niet. Jezus zegt, ik in Johannes 17 staat het, vers 14, zegt de Heer, ik heb alles gedaan wat in, waartoe dat ik was gezonden. Dat woord is gezonden, naar de aarde gezonden, ik heb, dat woord heeft alles gedaan. En ik heb u verheerlijkt op de aarde. En als hij sterft, dan gaat hij de Vader verheerlijken in het dodenrijk. Door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En tijdens zijn leven op aarde, tijdens zijn rondwandeling op aarde, was Jezus ook in de hemel. De oude Statenbijbel zegt in Johannes 3, de Zoon des mensen die in de hemel is. Deze zegt, ben in de hemel. Dat is een heel eigenaardige uitdrukking, die hebben ze in de nieuwe vertaling eruit vertaald. Maar die zult u alleen vinden in de Statenvertaling. De Zoon des mensen die in de hemel is. Weet u wel, als wij zeggen, we zijn in de hemel, ik hoor die dominee nog tot me zeggen bij een forum, bij dat, met die studenten, hij zegt, als je nou in de hemel bent, wat doe je dan nog op aarde? He? Terwijl Paulus zegt, wij zijn overgezet, met in Christus, in de hemelse gewesten. Maar hij zegt, wat doe je dan nog op aarde? Dan merk je dat ze van heel die gedachtenwereld niets begrijpen. Dus hier op aarde was hij in de hemel. En wat deed hij in de hemel? Deelnemen aan? Wat deed Jezus nu op aarde in de hemel? Toen hij op aarde wandelde, want hij was in twee dimensies. Naar zijn lichaam wandelde hij op aarde, maar naar zijn innerlijke mens was hij in de hemel. En wat deed hij daar? Ja? Ja, deelnemen aan de strijd. Hij is daar de strijd begonnen. Hij was de eerste die bewust de strijd aanbood op het terrein van de boze. Op zijn eigen terrein heeft Jezus hem aangevallen. En heeft gezegd, mensen, dat is nou jullie vijand. Dat is de vijand van God en van de mens. En al die machten die in die onzichtbare wereld zijn, die heeft de Heer tentoongesteld. En openlijk over hen getriomfeerd. Dat heeft hij heel zijn leven gedaan. Als hij een stomme geest uitwerpt, als hij een geest van zwakheid uitwerpt, dan zegt hij, die geest is het. Als hij die storm steekt, dan bestraft hij de geestenwereld. En wij zitten altijd nog met mensen te hurrien, die zeggen, ja, maar is nou al het kwade van de boze? Wij zijn toch ook kwaad? Ja, en als je dan zelf kwaad bent, als je essentieel kwaad bent, nou dan zit je dik weer in de leer van de erfzonde. En dan kun je wel uit je hoofd zetten dat je ooit tot de volkomenheid komt. Leert men ook niet. Maar wij aanvaarden wat Paulus zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Losmaken van die macht. Ik dank God door Jezus Christus. Dat aanvaarden wij. De verlossing. De bevrijding. En dan moeten we goed in de gaten houden dat we dat vasthouden. Als wij verkeerd doen, dan is er een duistere macht die dat bewerkt. En wij moeten daarvan bevrijd worden. En dan is de mens is goed. Dat zongen ze vroeger op de straten, de AJC, de mens is goed. Nou, dat is die ook. Ja. Van origine. Maar hij is bezet gebied. Hij moet bevrijd worden. Toen Jezus dus de schuld van de wereld op zich nam, was hij in het rechtsgebied van de Satan. En dat is de dood. Het dodenrijk. Het dodenrijk is geen plaats, maar is een situatie. Het dodenrijk, dat bestaat uit machten. Uit doodsmachten. Je kunt niet ergens in de kosmos een sterretje zetten en zeggen, daar heb je dodenrijk. Dat gaat niet. Want het behoort tot de onzienlijke wereld. En als ze dan vragen, als ze dat vreemd vinden, dan zeg je, jouw ziel en geest, waar behoort die naartoe? Ja, die behoort ook tot de onzienlijke wereld. En Gods geest behoort ook tot de onzienlijke wereld. En de duistere machten behoren ook tot de onzienlijke wereld. En God zelf is geest. Behoort ook tot de onzienlijke wereld. Jezus was in het rechtsgebied van de Satan, onder diens macht. Hij werd door God verlaten, door de geest van God verlaten. En hij heeft de diepte van Satan leren kennen. Hij heeft ook de dood leren kennen. En waar? In Gethsemane. Hij was beangst tot de dood toe. Vrees is over hem gekomen. Er is een klimaat over hem gekomen dat hij nooit gekend had. En waarom? Omdat zijn bescherming van de Heilige Geest weggenomen werd. En als hij sterft, dus losgemaakt wordt van zijn lichaam, zijn inwendige mens, dan begint zijn triomftocht. Want dan komt die Heilige Geest weer naar hem toe en hij daalt dan in het dodenrijk, dat is natuurlijk een beeld. Hij komt dan in de dood. En met die geest Gods verenigd kan de dodenrijk er niet meer houden. De dodenrijk is dus de verzameling van doodsmachten. Het koninkrijk der Nederland is een verzameling van Nederlanders. En bij zijn doortocht door het dodenrijk, ja, je moet in beelden spreken, passeerde hij de schoot van Abraham. En wat is nou die schoot van Abraham? Dat is die samenbundeling van geesten der rechtvaardigen. Alles wat rechtvaardig was, wordt daar samengebundeld onder de naam schoot van Abraham. We zouden kunnen zeggen kinderen van Abraham. Geestelijke kinderen van Abraham. De schoot, dat wil zeggen, waar iets uit voortkomt. De schoot van Abraham, dat zijn de kinderen van Abraham, de rechtvaardigen. Dus in dat dodenrijk waren de rechtvaardigen van het oude verbond. En met zijn doortocht naar het licht passeert de Heer dus Abraham's schoot. Het is een uitdrukking natuurlijk, een beeld, een Joodse uitdrukking. En dan verlost hij als overwinnaar vele van die rechtvaardigen, dat hebben we gisteren gelezen. Hij heeft ook heeft dus gepredikt aan die rechtvaardigen. Er staat in Petrus dat hij gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis. Hij is gepredikt aan de rechtvaardigen. Wat zou de Heer nu gepredikt hebben? Waar het over gaat, een volkomen rechtvaardiging. De rechtvaardiging door zijn bloed. En als die geestenwereld dat aanneemt, want die heeft er naar uitgezien, dan krijgen ze de plaats die ieder rechtvaardige krijgt, ieder wedergeboren mens krijgt, en dat is het paradijs, of de stad Gods, een ander beeld. Dus daarom zegt Matthäus 27, dat er vele heiligen zijn met hem opgestaan. Die mensen hadden dus een opstandingslichaam. Waarom? Omdat ze wedergeboren waren. Omdat ze deze boodschap hebben begrepen. Want als Jezus predikt, dan heeft hij een boodschap. En welke boodschap heeft de Heer? Dat eeuwige evangelie. Ik zou niet weten wat de Heer anders moet prediken. En die ongehoorzame, en dan neemt de Bijbel maar een groep van voor de zondvloed. Dat is een categorie ongehoorzame. En die hoort ook die boodschap. En die begrijpt dat zij ongehoorzaam zijn geweest. Hoe ze er verder op gereageerd hebben, weet ik ook niet. Maar hij heeft gepredikt ook aan de ongehoorzamen. Misschien door zijn aanwezigheid gepredikt, staat nergens bij hoor. Je kunt er natuurlijk over fantaseren. Ga ik wel eens doen. Maar we houden ons maar bij de gegevens. Maar de staat heeft gepredikt aan de geesten die in de gevangenis zijn. Maar zeer zeker ook aan de rechtvaardigen, de schoot van anderen. Aan de moordenaar aan het kruis. En als ze daar dus de kennis krijgen van de volkomen rechtvaardiging, denk maar aan Abel. Wat had Abel nu nog nodig in dat dodenrijk? Dat laatste stootje, geen bloed van dieren, maar het bloed van het lam. Het lam Gods. Nou, dat had hij nodig. En dan staat, en dan is hij gelijk aan de Nieuw Testamentische kind van God. Nog niet gedood met Gods geest, maar wel wedergeboren. Nou, en die krijgen de stad Gods. Moeten dus nog later overgezet worden in de tempel Gods. Je opstandingslichaam. Dat is een geestelijk lichaam. Dat heeft niks te maken met wat er in dat graf ligt, want wat in dat graf ligt, dat is stof. Dat is tot stof teruggekeerd. Daar hebben de dieren over gelopen, dat is gras geworden, dat is opgegeten, dat zit al lang in andere mensen, dat stof. Dat is tijdelijk. Dat is het natuurlijke, het stoffelijke. Maar God bouwt de geestelijke mens niet op uit het stof, maar bouwt hem op uit de geest. En je ziel en je geest samen hebben dan dat geestelijk lichaam, of vormen dat geestelijk lichaam. En dat is in staat om zichtbaar te verschijnen als een stoffelijk wezen. Dat die geest is in staat om stof te vormen, zodat je iemand ook, en dat noemen we dan de verschijningen. Ze zijn met Christus verschenen aan velen. Als ze verschijnen, dan moeten ze verschijnen op aarde. Dat kan niet anders. Een geest kan verschijnen als die zich materialiseert. Als die zich verstoffelijkt. En die geesten die van die gestorvenen, die van die rechtvaardigen, die materialiseerden zich. Daar hebben ze dat vergane lichaam niet voor nodig. Maar hun geest is zo sterk dat ze stof, dat die stof kan vormen. Alleen Jezus keerde terug in zijn lichaam dat in het graf lag van Jozef van Arimathea. Waarom? Omdat hij ook nog een ander beeld was. Hij is niet alleen het beeld van degene die gestorven zijn en opstaan uit de doden, maar hij is ook nog het beeld van degene die als de Heer komt levend zijn en die in hun lichaam veranderen in een ogenblik. En Jezus' lichaam is in een ogenblik veranderd van een natuurlijk lichaam in een geestelijk lichaam. Dat is opgenomen erin. Paulus zegt, het wordt erin verzworen, in verslonden. Als wij de wederkomst des Heren meemaken, dan ervaren wij in ons lichaam wat Jezus' lichaam in het graf heeft ervaren. Dan komt het geestelijk lichaam en dat verzwelgt, dat neemt in zich op het stoffelijk lichaam. Nou, ik hoop dat ik dat nou duidelijk gezegd heb. En als u er nog wat over vragen wil, dan moet u dat nu doen. Ik zal het nog eens zeggen. Een christen heeft een inwendige mens met een geestelijk lichaam, dat hebben wij. Paulus zegt in 2 Korinther 5, als wij sterven, wij hebben een gebouw van God. Een eeuwig huis. Dat is geen stoffelijk huis. Een eeuwig huis. Dat in de hemelen is, in de geestelijke wereld. Ik bezit dat geestelijk lichaam. Als ik sterf, dan vervalt mijn natuurlijk lichaam. En dat wordt stof. En wat blijft er over? Mijn geestelijk lichaam. Je kunt zeggen, je ziel en je geest als geestelijk lichaam, samen. En dat was van de Heer, dat lichaam, ik zou zeggen, bekleed met heerlijkheid en kracht en genade. Ja. Nou, dat geestelijk lichaam, en dat geestelijk lichaam is in staat om zich te materialiseren. Dat wil dus zeggen om de stof aan te nemen. Stof is tenslotte een bundeling van kracht. Stof wordt vandaag in de dag omgezet in kracht. Een atoomexplosie, dat wil zeggen dat stof volkomen omgezet wordt in licht en in kracht. Ja. En wat wij dus nog niet kunnen, dat is kracht omzetten in stof. Ja. En dat gebeurt bij een geestelijk lichaam, die zet kracht om in stof. En de Heer die gaat door een gesloten deur heen. Waarom? Omdat hij behoort tot de geestelijke wereld, maar hij openbaart zich ogenblikkelijk dan in stof, dat zijn geest, die kracht van zijn geest, ik zou zeggen, produceert die stof. Die vormt die stof. Nou, dat is een geestelijk lichaam. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid en een geestelijk lichaam wordt opgewekt. En wat is opwekken? Dat is niet iemand uit het graf halen, maar opwekken is, als ik iemand opwek, dan zeg ik, je moet gaan werken. De dag is aangebroken. Je moet aan je werk. Dan zal iemand opwekken. En iemand die opgewekt wordt, die is er wel, maar die slaapt. Dat wil zeggen, die is onttrokken aan de natuurlijke wereld. En als ik iemand opwek, dan moet hij weer terug naar de natuurlijke wereld. Als een geestelijk lichaam van een gestorven broeder opgewekt wordt, dan moet hij weer terug naar de natuurlijke wereld. En een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Niet je natuurlijk lichaam wordt opgewekt, maar je geestelijk lichaam wordt opgewekt. De mensen hebben altijd gelezen, natuurlijk lichaam wordt opgewekt. Maar de Bijbel zegt, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Een natuurlijk lichaam, dat verdwijnt. Kijk, en wat hebben de mensen toen gezegd om dat natuurlijke lichaam op te wekken? Ze zeiden, ja, er blijft altijd iets over van dat natuurlijke lichaam. Nou, en daar hebben ze niet de minste grond voor. Want dat natuurlijke lichaam wordt ontbonden. Dat verdwijnt. En dat wordt mest voor de akker. En daar groeit gras op. En dat eten de dieren. En dat verdwijnt weer in het. Nou ja, in dat proces. Ja, het ecologische proces. Of hoe moet je dat noemen? Wat? De kringloop. De kringloop, ja. Recycling. Nog iemand een vraag? Want dan kun je niet stellen, ja.
Dat ga je even terug. U zei, u had het over de schoot van Abraham.
Ja.
En noemde u ook de moordenaar aan het kruis. Dat heb ik niet helemaal begrepen.
De schoot van Abraham zijn natuurlijk de rechtvaardigen. En de moordenaar aan het kruis was wel geen rechtvaardige, maar het was wel een getuige van Christus. Als er iemand beleden heeft wie Christus was, dan was het de moordenaar. Ja. Want die heeft in de grootste nood, terwijl iedereen Jezus losliet en verloochende en vloot, heeft hij gezegd, jij bent toch de koning in de geestelijke wereld, want gedenk mij als u in uw koninkrijk komt. Dat is een geweldige belijdenis van de bekering van de mens. Want die man die heeft iets gezien wat een ander niet gezien heeft. Nou ja, daarvoor zeg ik, heeft erbij gehoord. Rechtvaardig of, ja. Wat, ik zal niet weten of ik hem rechtvaardig moet noemen, maar in elk geval is hij geen rechtvaardig door het bloed van Christus.
Ja, maar mijn vraag was meer, Jezus zegt dan tegen hem, hele schuld zijn met mij in de
zijn.
Ja. Ik heb zelf nooit gedacht dat hij dan eerst in die
schoot doet. Ik kan ook moeilijk denken dat hij de voorde Heer was. Ja. Je kunt toch niet aannemen dat die moordenaar eerder in het paradijs was van Jezus?
Nee.
Ja. Want de Heer is de eerste boom geweest in het paradijs. Ja. Van heel het geboomte des levens is zij de eerste geplant. Ja. Dus dat is zo langzamerhand wel onder ons duidelijk geworden. Dat is heel prettig. Ja. En als de Heer naar de hemel vaart, dat wil zeggen, naar de hemel varen, dat is hoger gaan in plaats in de geestelijke wereld. Dat is een hogere functie krijgen. Hij was op aarde al in de hemelse gewesten, maar nu klimt hij hoger. En dan neemt hij het, en wat is het hoogste punt? Nou, dat is de troon van God. Want dat is het centrum van alle macht in hemel en op aarde. Hoe noemde ik het gisteren ook weer? Het midden des hemels. Die in het midden des hemels zijn. Dat zegt de Openbaring. Het centrum van de hemel. Het hart van de hemel. Het klokhuis van de hemel. Als overwinnaar zit hij op de troon. En dan is hij de eerste mens Gods die op de troon zit. En Jezus zegt, en wie overwint, gelijk ik overwonnen heb, die zal zitten met mij op mijn troon. Ook als een zoon des mensen. Maar dan met een kleine zet. Want hij is gekomen om vele zonen tot dezelfde heerlijkheid te brengen die hij heeft. Dus daarom komen wij ook op de troon. Daarvoor heb ik gezegd, wij zijn Gods troetelkind. Want dat was Jezus ook. Mijn geliefde zoon. In wie ik een welbehagen heb. God heeft een welbehagen in de mens, zoals hij hem ziet op zijn troon. Hij heeft niet een welbehagen in de mens die dik in de zonde leeft, maar hij heeft een welbehagen in de verlossing, bevrijding, herstelling van de mens en vervulling, zodat hij volkomen geschikt is voor de troon. Dat is het welbehagen Gods. Dus is het een einddoel. En daar op die troon, daar is het woord Gods nu voldragen en voldaan in Christus. Dat woord Gods, dat uitgegaan is naar de aarde, waarvan Maria gezegd heeft, mij geschieden naar uw woord, datzelfde woord zit nu op de troon. Dat heeft alles gedaan waartoe het uitgezonden was en het heeft volbracht wat het moest doen. En dat zit nu op de troon als eerste van een nieuwe schepping. Vandaar dat er staat dat Jezus is het begin van de schepping Gods. En dan zet ik er maar tussen haakjes voor van de herschepping Gods. In de Openbaring. En dan zegt Hebreeën 4 vers 14, hij is de hemelen doorgegaan. Meervoud. Hij is de hemelen doorgegaan. Dat wil zeggen, toen hij op aarde leefde, was hij in de hemel. Om te strijden tegen de machten der duisternis. En ze tentoon te stellen. In Gethsemane en op Golgotha heeft hij met de doodsmachten gekampt. In eigen leven. Daar heeft hij dus met de duisternis van de dood gestreden. Vrezen des doods had hem bevangen. Hij is in het dodenrijk geweest. Hij is uitgekomen, is op aarde, in de sfeer van de aarde is hij geweest, in de geestelijke wereld. En toen is hij naar de hemel gegaan. Naar de opperste hemel. Dat wil zeggen naar het centrum van God. En daarom is hij de hemelen doorgegaan. Al die stadia heeft hij meegemaakt. Dat hoeven wij niet. Want wij hoeven niet door de dood heen. Ja, de Heer zegt, daar kom je niet in. Je zult de dood zelfs niet zien. Maar Jezus heeft hem wel gezien. Abraham heeft ook de dood gezien. En Lazarus, weet je wel, die rijke man daar, Lazarus, die hebben de dood gezien. De Heer zegt, jullie zullen de dood niet zien. Dat wil zeggen dat je op een gegeven ogenblik onmachtig bent iets te doen. Want de dood is een gevangenis, dan is de menselijke geest is afgesloten. Die mens die kan niet vooruit en achteruit. Die is zoals hij geweest is. Waar de boom valt, blijft hij liggen. Maar Jezus heeft gepredikt aan de geesten in de gevangenis. En wat heeft hij hier op aarde gedaan? Tot de geesten die in de gevangenis. Ook gepredikt. De Heer die predikt altijd aan geesten in de gevangenis. Doen we nu nog? Het is merkwaardig dat men dat meestal verbindt alleen aan de dood. Maar de Heer die predikt altijd aan geesten in de gevangenis. Want als mensen gebonden zijn, als mensen vastzitten aan de duisternis, zijn ze gevangen. En de Heer zegt, ik ben gekomen om gevangenen vrijheid te geven. Dus dat proces, dat begint hier op aarde. Maar dat was nooit gepredikt. Dus daarom, als hij in de gevangenis daar predikt in het dodenrijk, die mensen hebben nooit een prediking gehoord van de bevrijding en verlossing. Dat hebben wij wel gehoord. En dan staat er achter in vers 10, om alles tot volheid te brengen. Pleroma, volheid. Zoals een beek vol met water is, de rivier Gods is, vol met water, daar moet je aan denken. Alles tot volheid, de ganse schepping, komt dan tot haar bestemming. En die zonen Gods en die zonen der mensen, die komen tot hun bestemming. En als alles tot volheid komt, is God alles in allen. Dat staat hier nu eigenlijk. Ten einde te bewerken dat God zal zijn alles in allen. Dat is de volheid Gods. En dan lezen we in vers 11. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, evangelisten als zijn dus leraars. Maar ziet dat nu op? Dan moet je dat verband vasthouden om alles tot volheid te brengen. Dat is het doel van apostelen, profeten, herders, leraars en evangelisten, om alles tot volheid te brengen. En als iemand dus leert, je blijft zonder tot de dood, valt hij buiten die categorie. Want dan denkt hij niet om alles tot volheid te brengen. Want wat zegt hij dan? Hij zegt, dat kan niet. En dan zal de Heer echt niet zeggen, groot is uw geloof. Alles tot volheid te brengen, en waar begint dat mee? Door apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, waar begint het mee? Om de gemeente tot volheid te brengen. Eerst de mens, dan de gemeente, dan de schepping. Of laat ik eerst zeggen, eerst Jezus Christus tot volheid. Want die heeft ook veel geleerd uit hetgeen die geleden heeft. Eerst wordt Jezus tot volheid gebracht. De mens Jezus, de zoon des mensen, en die volheid die wordt gemanifesteerd omdat hij op de troon van God zit. Ik zou zeggen als een partner van God. Als een eenheid met God. Jezus vormt zo'n eenheid van God, dat we zeggen, zijn één. Dat is de eerste. Dan de gemeente. Dan de schepping. En dat is het merkwaardige, als God de mens tot volheid gaat brengen, tot een volkomen geestelijk mens, dan gebruikt hij mensen. God doet dat niet door engelen, God doet dat niet door stemmen in je. God gebruikt mensen. Er zijn mensen die horen veel stemmen, dat is altijd een gevaarlijke business. Maar God gebruikt mensen. Als God de aarde bevolkt, dan schept hij één man. En uit die ene man haalt hij die vrouw. En God die bevolkt de aarde. Hoe? Door mensen. Dat doen wij. Om de aarde tot volheid te brengen, dat doen wij. In opdracht van onze schepping. Ja. Nou, en zo, om de herschepping tot volheid te brengen, gebruikt hij ook weer mensen. En die mensen, die rust hij toe met geestelijke gaven. Zoals hij de natuurlijke mens uitrust met natuurlijke gaven. Dat de mens heerschappij heeft op de aarde en de aarde kan bedekken met mensen, dat komt omdat hij natuurlijke talent heeft. Daartoe in staat is. En nu beperkt Paulus zich tot vijf, noem het ambten. Het merkwaardige is dat de Bijbel het woord ambt. Heb je het wel eens gelezen in de Bijbel? Ambt? Nee, ambt. Ambt. Ambtenaar en ambt. Hé, hey, je zou het in de concordanties ook moeten zoeken, maar ik kan me niet herinneren dat ik in het Nieuwe Testament het woord ambt vind. Bestaat al in het Grieks dat woord, maar je zult het nergens lezen in de Bijbel. De Bijbel spreekt over bediening. De Bijbel spreekt over gaven. Hij heeft gaven gegeven aan de mensen. En dat die gaven zijn mensen. Ik zou kunnen zeggen, God geeft geen ambten, maar God geeft het in de gaten. De Romeinse kerk, dat je aan een manier zeggen, die leert God geeft ambten. De Romeinse kerk geeft God ambten. Kijk, of die priester dronken is geweest of niet, doet er niet toe als die man dat brood zegent is in het lichaam van Christus. Omdat hij met God leeft, dat doet er verder niet toe. Hij is priester, dus al doet hij het in dronkenschap, dat brood wordt het lichaam van Christus. Aan de Romeinse kerk geeft God ambten. Maar aan de gemeente geeft hij mannen. Mensen. En vrouwen natuurlijk ook. Heb je het in de gaten? Daarom komt het woord ambt niet voor. Want God geeft geen ambten, maar geeft mensen. Met talenten uitgerust. Met geestelijke gaven uitgerust. En dan gebruikt het woord bij het woord bediening of gaven. En dan in Psalm 68 vers 11 staat in de Griekse vertaling, en de Septuaginta dus, de Heere God zal een woord geven aan hen die het verkondigen in een groot gezelschap. De Heere God geeft een woord aan hen die verkeren in een groot gezelschap. Nou, dat zijn dus, die geeft een woord aan apostel, profeten, herders en evangelisten. De Pinkstergaven bestaan hier dus uit geestvervulde ambtsdragers. Dat zijn de Pinkstergaven. Dan krijgen we weer eens een ander beeld van gaven. Want wij hebben die gaven meestal iets aan hoe de kwaliteiten. Begaafdheden. Maar hier zijn de Pinkstergaven die genoemd worden in vers 8 onderaan. Het laatste regel. Gaven gaf hij aan de mensen. Daar staat geen charismata. Maar daar staat een geschenken gaf hij aan de mensen. En die mensen, laten we het dus hier maar noemen ambtsdragers, die zijn getuigen van Jezus. Want de Heer zegt, jullie zult mijn getuigen zijn. En de hele gemeente die rust op het werk van deze door God gegeven dienstknechten, deze gaven. Daar rust het werk van de gemeente, het werk Gods op. De gemeente rust op het werk van de, nou, ik hou niet van het woord ambtsdragers. Apostelen, profeten, dat zijn de gaven aan de gemeente, waardoor de Heer zijn gemeente bouwt. Dat komt dan dadelijk wel. Apostelen. Zijn dat er 12? Nee, want hier gaat het over de bouw van een gemeente. In 1 Korinthe 12 vers 28 staat er, God geeft, zoek het eens op, gewoon in de gemeente. 1 Korinthe 12 vers 28. Daar staat ook een lijst. En dan staat er achter, God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen. Waar zijn die dus? In de gemeente. Het gaat hier niet over de 12 apostelen in engere zin, maar het gaat over de apostelen in de gemeente. En let er maar weer op, dan staat er apostelen en dan weer profeten. Die gaan altijd samen. Ten derde leraars, komt ook nooit bij voorgaast, dat woord, leraars. Verder krachten, daarna gaven van genezingen, bekwaamheden om te helpen, om te besturen, verscheidenheid van tongen. Nou, dat is dus weer een andere groepering, zou ik haast zeggen. Maar hier heeft Paulus, ik zou zeggen, die vijf die in het bijzonder met het woord bezig zijn. Met woordverkondiging. Apostelen, profeten, evangelisten, leraars, die zijn wel zeker met het woord bezig. En herders, die zijn gebruiken het woord om te troosten, vermanen enzovoort. Te bemoedigen. Dat is wat anders dan tongensprekers. Hè? Of vele wij talen hebben. Apostelen. Dus apostelen, wie zijn dat? Nou, dat zijn mensen die baanbrekend werk verrichten. Die met vele begaafdheden, geestelijke begaafdheden, zijn toegerust. Ze moeten het evangelie kunnen verkondigen en het ook kunnen onderwijzen. En ze moeten in het bijzonder, zegt de Heer zelf, een visie hebben op de hemelse gewesten. Want de Heer zegt tot de apostelen, aan u is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemel. En aan hen is het niet gegeven. Dat is Matthäus 13 vanzelf, in die gelijkenissen. Aan u is gegeven te weten de verborgenheden, de mysterie van het koninkrijk der hemel. Paulus zelf had een geweldige inzicht in het koninkrijk der hemelen. Want hij zegt in hoofdstuk 3 vers 4, daaraan kun je zien wat voor kennis en inzicht ik heb. Van dat mysterie. En die apostelen hebben doorgaans ook de gaven van verzondmakingen, van profetie, van werkingen van krachten, onderscheiding van geesten. Ze bouwen dus de gemeente met hun kennis. En dan bedoelt Paulus hier niet de 12 apostelen, hij bedoelt apostelen. En hij zit hier regels te geven voor de kerk van alle eeuwen. Een apostel betekent letterlijk uitgezondene. Een afgevaardigde, wordt hij ook vertaald. Hij komt één keer, staat er de afgevaardigde uit een plaats. En dan staat er ook apostel. Dus het woord apostel betekent uitgezondene. En in onze Bijbel is het een keer, dan sturen de gemeente afgevaardigden om geld te brengen naar Jeruzalem. Apostelen staat er dan letterlijk. Dus het woord apostel, dat heeft in zichzelf niet zo'n bijzondere betekenis. Afgevaardigde, dat is de vertaling, uitgezondene. En die hebben een bijzondere opdracht, een pioniersopdracht. En Paulus begint zijn brief met te zeggen dat hij een apostel is. Maar hij erkent ook apostelen buiten de engere kring van de 12. Want hij zegt in 2 Korinthe bijvoorbeeld, van de judaïsten, hij zegt dat zijn schijnapostelen. Hij zegt dat zijn bedriegelijke apostelen. Nou, dan bedoelt hij echt niet zijn collega's apostelen van de 12, hoor. Als hij het heeft over schijnapostelen en bedriegelijke apostelen. En hij zegt spottend, die onvergelijkelijke apostelen. Bedriegelijke arbeiders. Barnabas wordt een apostel genoemd. De afgevaardigde. In 2 Korinthe 8. Apostelen. Jacobus, de broeder des Heeren, wordt genoemd een apostel. Hoewel die niet onder de 12 zijn. Een van de 4 broeders van Jezus. En die apostelen die bouwen dus ergens aan de gemeente. Het gaat in de Bijbel niet over de naam apostel. Want ik wil wel zeggen, ik ben apostel, er zijn zoveel apostelen, apostolische genootschappen geweest, ook in de Pinksterwereld. De apostolische feestchurch, de apostolische Pinkstergemeente, een kleine, maar toch een heel bekende groep in Engeland. In Zuid-Afrika is die bijzonder groot. Je hebt de apostolische Pinksteren vanuit Denemarken. Kijk, die hebben apostelen. Dat zijn de oude Irvingianen. Het gaat niet om het woord, maar om een zaak. Kijk, je kan wel iemand apostel noemen. Ja, je stelt iemand aan als apostel. Maar daarvoor is het nog niet. Kijk, je moet voorzichtig zijn met de Bijbelse benamingen. Je kunt wel zeggen, hij is, dadelijk is het herders. En wat is de vertaling van het woord herder? Pastor. Dat is de Latijnse vertaling. Het Latijnse woord pastor, nou. Dat is herder. Nou, ik heb wel iemand pastoor noemen, maar dat is die nog geen herder. Kijk, het gaat over de zaak, over de inhoud. En we zitten in de eerste tijd van de christelijke kerk. En de ene, neem nou bijvoorbeeld, wij spreken over, de Rozen spreken over een pastoor. Wij spreken over een dominee. En anders spreek je over een predikant. En wij spreken over een voorganger. Maar ik bedoel allemaal hetzelfde. Kijk, maar het zijn allemaal maar namen. Maar ja, in de ene kring spreken ze anders. Wij spreken over een broederraad. En dan misschien ergens anders spreken ze over een kerkraad. Dan merk je, het gaat wel over diezelfde zaak, maar het heeft verschillende namen. En in die gemeente waar Paulus was, nou, daar zullen ze dus verschillende namen hebben gegeven aan mensen die dezelfde zaak deden. Hoe noem je elkaar? Doet er verder ook niet toe. Je moet iemand een naam geven, maar het gaat om de zaak. Zijn er apostelen? Ja, die zijn er. Al hoef je ze toch geen apostel te noemen. Als ze maar voor God apostel zijn. Een apostel is een afgevaardigde van God die met een bijzonder gezag spreekt. En hij handelt op de plaats van degene die hem gezonden heeft. En God staat achter zo'n apostel. God geeft de apostel gezag. En de gemeente die zal zo'n persoon erkennen en hem, of eerst herkennen en hem dan erkennen. En dat is het belangrijkste. Als iemand vanwege zijn capaciteiten, vanwege zijn aanstelling door God, gezien wordt in de gemeente als zo'n man Gods. Daar gaat het om. Je kunt wel zeggen, ja, we hebben een apostel vroeger, de hersteld apostel, die hadden vroeger een apostel in de Denkhuizen. Kun je wel weten. Hamburg zat er ook nog in. Dat zijn allemaal uitvloeiselen van die Erfingianen. Dat was ook een soort Pinkstergemeente. Want daar waren die profetessen ook. Ja, dan kun je wel zeggen, je bent apostel. Ik ken ook wel apostelen uit latere tijd, aan de Pinksterbeweging in Nederland. Iemand die zich apostel noemde, Broeder Quist destijds, was apostel in Nederland van de Philadelphia gemeente. Nou, hier in Ede, daar woont nog Dick Luchthart, was ook een apostel van de onderrook. En noem maar op, dat waren mensen die zeggen, wij zijn apostel. Hij zei dat niet altijd hardop, want daar was hij veel te verstandig voor, maar hij was er wel voor aangesteld. Nou. Wij gebruiken het woord apostel niet. Als ze er maar zijn. Daar gaat het over. Het is dus niet de titel die wij zoeken. Want je kan je wel paus noemen. Ja. Maar het gaat over de capaciteiten. Het gaat weer over God. Het is net als met die ambten. God geeft mensen. En het gaat dus niet over de titel, maar over de kracht. Over de kennis, over de wijsheid. Het apostolische ambt. Ja. Maar het hangt wel een beetje in de lucht. Ja, maar dat hangen ze allemaal hoor. Ja. Ja, omdat de Bijbel, die heeft geen afgerond boek gepreciseerd. Ja. Als ik het over een profeet heb, dan kan je toch ook een voorganger zijn. Je kan een leraar zijn. Een profeet die kan ook een apostel zijn. Dat loopt door elkaar. Profeten. Dat is het laatste van vandaag. De profeten die bouwen in de onzienlijke wereld. Die bouwen de gemeente Gods vanuit de onzienlijke wereld, rechtstreeks. Profeten die geven de woorden Gods door. Als vertroosting, vermaning, bemoediging. Een profetie waar geen vertroosting en bemoediging in zit. Die donderprofetieën, ik heb er altijd moeite mee. Want meestal is het vermanen en vertroosten, bemoedigen. En vermanen is nog wat anders dan afschrijven. En de gemeente is gebouwd op de leer van de apostelen en de profeten. En dan, we hebben in Korinthe 12 vers 28 gezien dat ze ook weer bij elkaar staan. Je hebt de apostelen in ruimere en in engere zin. Je hebt ook profeten in ruime en in engere zin. Wij kennen de profeten in lokale zin. Plaatselijke profeten. Kent de Bijbel die ook? Plaatselijke profeten. Ja. Kijk, ik kan Jesaja noemen, maar dat is een heel ander, die heeft een ruimere zin, een profeet. Daar zitten we nu nog in te lezen. Maar we zitten niet te lezen in de uitspraken van Anna de profetes. Heb je het in de gaten? Die daar in de tempel was. Anna de profetes. Nou, dan heb je nou een lokale profetes. En om u nog uit de geschiedenis één te noemen. Agabus. Weet je wat, die zegt, die gordel van deze man, hè, die pakt die gordel van Paulus, hij zegt die gordel, nou dat, die man die wordt dadelijk in Jeruzalem wordt die gevangen genomen. Dat is een profeet. Hij profeteerde over een hongersnood, die gekomen is onder keizer Claudius, staat er. Een lokale profeet. In Handelingen 13 begint, er waren profeten en leraars. Ja, dan wordt er genoemd Menahem, de zoogbroeder van Herodes. Ja, dus die zou de min hebben gehad. En zo'n heel stelletje. De Simeon de zwarte, de neger. Weet je wel, we zouden zeggen de zwarte, de neger. Ja. Dat staat in Handelingen 13 vers 1. Dat zijn plaatselijke profeten. Die hebben dus een heel andere opdracht dan de profeten die God gebruikt om zijn woord voor alle eeuwen te verkondigen. Dus wij kunnen dus zeggen profeten in engere en lokale zin. Die bij een voorkomende situatie de raad Gods aan een gemeente duidelijk maken voor een bepaalde tijd. Ze maken het, de gemeente iets indachtig. Ze geven geestelijke leiding aan de gemeente. Rechtstreeks vanuit de hemelse gewesten. En als zij spreken, want iemand kan wel zeggen, ik ben een profeet. Maar daarvoor is hij nog geen profeet, dus heer. Je kan wel zoveel zeggen. Je kan wel zeggen, zo zegt de Heer. En dan zeggen we, ja, de heer van die en die. Ja, u voelt wel, daarmee wordt dat profetenambt gedegradeerd, gedevalueerd. Kijk, de gemeente moet zo'n profeet ook erkennen en herkennen. Dat hij godsgezonden is. Als iemand allemaal zegt, zo zegt de heer, dan kan hij allemaal waarheden zeggen. Ik heb er menigmaal gehoord en ik krijg een aantal teksten. Weet je wel, Heer is met je en dan vallen de duiven aan je hand en dan is zo'n hele profetie een tekst en dan zeg ik nog niet dat het een verkeerde profetie is, maar daar zijn profetieën en er zit geen leven in, die zijn doods. Er zijn bidstonden in bepaalde pinksterbewegingen die bestaan uit allemaal uitspreken van profetieën. Ja. En mijn ervaring is dat die vaak erg, dat daar het leven aan ontbreekt. Als er een profeet is, dan komt er iets sprankelends. Dan komt er iets opborrelen. Daar komt het woord profeet waarschijnlijk vandaan. Er komt iets net als water, levend water dat uit de grond komt. En wat hij dan zegt, dat kan een bijbeltekst zijn, maar het is toch altijd weer iets oorspronkelijks, iets origineels. We moeten tegenwoordigheid des Heren ervaren als een profeet spreekt. En men wordt geconfronteerd met een originele uitspraak van de Heilige Geest. Maar die lokale profeten staan nog niet op de lijn met de zieners, met hun godspraken waaruit de Bijbel is opgebouwd. Die fundamentele waarheden hebben opgetekend. Of er nog profeten zullen komen of niet, Dat is mijn zaak niet om daarover te spreken, weet ik niet. Maar ik kan maar zeggen, ja, de kanon is af. Ja, wie bepaalt dat? Wie maakt dat uit, dat de Bijbel af is? Ja, het Oude Testament, uiteraard. Want die mensen zijn allemaal dood. Ja, maar het Nieuwe Testament. Wie heeft de gezag over de hele wereld? Kijk, daar gaat het over. Als Johannes een brief schrijft, dan accepteert een katholiek dat ergens, en een methodist en een calvinist. Waar heb je? Daar heb je het gezag van de profeet Johannes. Ja, maar als iemand met een groot gezag in de gereformeerde kerk iets zou schrijven, ja, wordt de Romeinse kerk niet geaccepteerd. Het christendom, het wereldchristendom, accepteert het niet. Die tijd is voorbij. Of die tijd ooit zou komen, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar voorlopig zitten we er nog niet in, hoor. Dat we zeggen, we zullen de Bijbel met een aanvangsel voorzien. Een index of een toevoegsel. Zo ver zijn we niet. Ik zeg niet principieel dat we dat afwijzen. Ik weet het ook even al niet. Maar op het ogenblik bestaat het niet. Omdat er geen Bijbelgenootschappen zijn die dat ooit zo drukken. En waarom niet? Omdat ze het niet algemeen accepteren. De plaatselijke profeten, die geven aanwijzingen in verband met omstandigheden. Met van het ogenblik of met situaties die nog komen moeten. En zo kent de Bijbel verschillende van die profeten. Silas, was ook een profeet. Agabus. Denk aan de dochters van Filippus, dat gezegende huis gezin. Vier dochters die profetessen waren, dat er. Nee. Timotheus die kreeg zijn aanstelling ook in verband met de profetieën die door hem over hem werden uitgesproken. Nou, morgen evangelisten.